Na onze algemene beschouwing over het tabernakel. De vorige keer komen wij nu toe aan een meer gedetailleerde bespreking van het geheel. En ik moet op voorhand zeggen, dat is niet zo eenvoudig, om nogal wat redenen. In de eerste plaats omdat er erg veel details gegeven worden in de beschrijving van de tabernakel, in Exodus met name. Details die niet altijd even duidelijk zijn, technisch al niet. En ook wat de betekenis betreft is het niet altijd even duidelijk. En soms moeten we er ook naar gissen. En soms gissen we misschien naar dingen die er helemaal niet zijn. Dat zou ook nog kunnen. Dus enige terughoudendheid is dan toch wel geboden. Maar het is een uitgebreid onderwerp. En bovendien de volgorde van de bespreking is ook meteen tamelijk problematisch. Het blijkt namelijk dat de volgorde van de onderdelen van de tabernakel, zoals ze in de Bijbel uiteengezet worden, die volgorde, dat is wel een leuke trouwens, die is van binnenuit. Dat wil zeggen, als we spreken over de voorwerpen die in de tabernakel stonden, dan wordt eerst gesproken over de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, daarna over het reukofferaltaar in het Heilige, en daarna over de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar, en zo wordt van binnen naar buiten gewerkt. Ik vind het wel aardig, omdat het meteen toch aardig illustreert dat we van doen hebben met het woord van God en niet met het woord van mensen. Want om de routebeschrijving achterstevoren te geven, dat lijkt me toch voor de ANWB ook niet erg aan te bevelen. Maar hoe dan ook, zo krijgen we hem wel in de Bijbel aangereikt. De volgorde van de stukken vinden we namelijk vermeld in Exodus 39. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik niet al die schriftgedeelten ga opzoeken, want dan komen we de dag niet door. Nou ja, de dag wel, maar het onderwerp niet, hè? Dus maak notities, want u zult er waarschijnlijk nog heel wat zelf over moeten nazoeken en kunnen nazoeken, daarna ook in de toekomst. Maar de volgorde van de stukken vinden we vermeld in Exodus 39 vanaf vers 33. Exodus 39 vanaf vers 33, maar daarna ook nog een keer in Exodus 40 vanaf vers 2 en dan nog een keer in Exodus 40 vanaf vers 18. Maar ze staan daar van binnen naar buiten en wij bespreken ze straks toch van buiten naar binnen, omdat dat wat gemakkelijker is. En goed, een paar algemene opmerkingen. Eerst nog, het begrip tabernakel zelf heeft de betekenis van een woonplaats. Mishkan, van Shakan, wonen, een woonplaats, rustplaats, verblijven. Het is de plaats immers waar de Heer zelf zal verblijven. En het woord zelf is verwant aan het Hebreeuwse mashal, namelijk regeren. En ook trouwens aan shalom, dan zijn de letters omgekeerd. Zodat je maar weer ziet dat mashal regeren tot doel heeft shalom, namelijk vrede te bewerkstelligen. Maar de heerschappij van de woonplaats, laat ik het anders zeggen. De Heer zou wonen in de tabernakel. Het is de plaats van waaruit hij zou regeren. Het is ook de plaats van waar hij vrede geeft. En wil men zich plaatsen onder de heerschappij van de Heer, dan zou men dus naderen tot de troon der genade. Daar hebben we het vorige keer natuurlijk veel uitgebreider over gehad. En daar zou men rust dan wel vrede vinden, met de woorden onder andere uit Hebreeën 3 en 4. Want het zijn zo de vaste begrippen die daar genoemd worden. Al ontgaat het ons dan waarschijnlijk bij de gelegenheid. Maar goed. De volgorde wordt dan van buiten naar binnen van de voorwerpen in deze tabernakel, de huisraad om zo te zeggen, van deze woonplaats van God. Wordt dan van buitenaf een brandofferaltaar. Dan hebben we hier een overzichtskaart. Nou, eigenlijk niet erg. Hè? Maar goed, moet lukken. Brandofferaltaar. Men komt binnen door de poort. Daar hebben we het later nog wel over. Maar we komen, men komt eerst bij het brandofferaltaar. Die zou namelijk bij de poort staan. Daar staat er bij gelegenheid. Nogmaals, ik kan al die schriftplaatsen niet opzoeken. Maar ik geef u straks wel waar u in het algemeen de informatie vindt. Dan bespaart u een boel werk in elk geval. Maar eerst de brandofferaltaar. Die werd geacht bij de poort te staan. En daarna krijgt men het wasvat. Het koperen wasvat. De eerste brandofferaltaar heeft natuurlijk met offerdienst enzovoorts te maken. Dus de basis ook van de verzoening zoals die in het Oude Testament geleerd wordt. Maar nadat dat geregeld is, krijgt men van doen met reiniging. Want daartoe diende dat koperen wasvat. We hebben er nog een plaatje van. Oh ja, deze. Koperen brandofferaltaar eerst en dan het koperen wasvat. De voorwerpen in de voorhof. Want zo heet dat, het voortuintje in het Nederlands. De voorwerpen in de voorhof waren van koper. Als je goud wil zien, moet je verder naar binnen. Zo is dat nou eenmaal. Dan moet je de deur door, want dit heet de poort, de toegang tot de voorhof. Daarna krijgt men de deur, de toegang tot het heilige. En daarna het voorhangsel, hier uitgebeeld, maar ook hier. De toegang tot het heilige der heiligen. Maar in het heilige vinden wij, volgens dezezelfde volgorde, vinden wij de tafel der toonbroden. Een beetje op een rare schaal, moet ik zeggen, getekend op deze klassieke platen. Erg klein tafeltje met een wat merkwaardig perspectief als u het mij vraagt. Maar ja, zo gaat het soms. Aan de rechterkant, dat is aan de noordzijde, de tafel. Aan de linkerkant, als aan de zuidzijde, de kandelaar. Beiden zijn van goud overigens. Gouden tafel, de toonbroden, gouden kandelaar. En dan voor het voorhangsel worden we staan het reukofferaltaar. En daarna achter het voorhangsel, bijgenaamd het tweede voorhangsel in Hebreeën 9, is de Ark des Verbonds, en dat is het uiteindelijke centrale voorwerp in heel de tabernakel. Je kunt het ook anders zeggen, want als je de Bijbelse volgorde van de voorwerpen hebt, zoals ze beschreven zijn, dan begin je dus van binnenuit met de Ark des Verbonds en dan wordt er naar buiten toegewerkt. Want het idee is dat heel die tabernakel gebouwd is rondom de Ark des Verbonds. En die in zichzelf is gebouwd rondom het woord Gods, dat wil zeggen rondom de twee stenen tafelen. Het is dus eigenlijk de betere volgorde. Maar goed, maar anders moet je zeggen, we zijn hier, maar eerst had er nog zus en daarvoor had er nog zo. En zo werk je langzamerhand naar buiten toe. Maar van Gods standpunt uit ziet het er natuurlijk toch zo uit. En daarom is het toch op die wijze in de Bijbel beschreven. Ik blijf hem leuk vinden. Maar goed, wij beginnen dan toch maar met de bespreking van de voorwerpen eerst, omdat de Bijbel dat dan ook in die volgorde zo doet. Dus komen wij eerst terecht bij het brandofferaltaar. Ik weet niet of je het zien kunt, allemaal vooruit. Het brandofferaltaar. Daarvan vinden we gegevens in nogal wat schriftplaatsen. Ik noem ze u op, gewoon systematisch. In de eerste plaats in Exodus 27... Vers 1 tot en met 8, daar vind je de instructies voor de bouw van wat daar heet het koperen altaar. Voluit noemen we het meestal het koperen brandofferaltaar, in andere plaatsen heet het gewoon brandofferaltaar, maar het is het koperen altaar. Instructies dus in Exodus 27 vers 1 tot 8, dat is een leuk gedeelte, want er worden de maten gegeven. Van 5 bij 5 bij 3 ellen, daar hebben we het zo nog over, met 4 horens op de hoeken van het altaar. Maar leuk is ook, gij zult het ook potten maken om zijn as te ontvangen, ook zijn schoffelen en zijn besprengbekkens en zijn krouwelen en zijn koolpannen, al zijn gereedschap zult gij van koper maken enzovoort. Het is dus niet alleen het altaar, maar ook de voorwerpen, voordat dat men hier nog op die kaart ook nog wat voorwerpen erbij getekend heeft, waarvan het nuttig gebruik mij volkomen ontgaat. Ik noem het altijd poken of zoiets. Krouwelen, zijn dat krabbertjes of zo, of haken om in het vuur te porren. zoiets, weet je veel. Maar het hoort er wel allemaal bij. De heilige voorwerpen. Het leuke ervan is, en het is ook aardig om het even te zeggen, dat de voorwerpen heilig zijn, niet vanwege wat ze precies doen, maar ze zijn heilig vanwege in wiens dienst ze staan. En zo is het met ons natuurlijk ook. Wij zijn heilig niet vanwege wat wij doen. Wij zijn heilig vanwege dat wij in dienst staan van een heilige God. En voor sommigen onder u moet ik dan zeggen de Heilige Geest. Afhankelijk van de denominatie die u tot de u rekent. Nou goed, vooruit maar weer. Ik zei Exodus 27 vers 1 tot 8. Daarna vind je in Exodus 38 vers 1 tot en met 7... de uitvoering van deze aanwijzingen. Dus dan wordt het hele verhaal nog een keer herhaald. Men maakte zus en zo, deed dit en dat volgens de voorschriften. Dus je krijgt het hele verhaal twee keer. Exodus 38 vers 1 tot 7 is dat, de aanwijzingen uitgevoerd. Daarna in Exodus 39 vers 39, waar het altaar tot Mozes gebracht wordt. En daarna in Exodus 40 vers 6 en 10 nog wat aanwijzingen in verband met de plaatsing van het altaar. En in hetzelfde hoofdstuk, Exodus 40 vers 29, de uiteindelijke installatie en ingebruikneming. Nou, dat moet je dus allemaal achter elkaar lezen of naast elkaar, om een algemeen idee te krijgen over waar het allemaal om gaat. En waar we het dan vandaag toch niet over zullen hebben, is over de offers die op dat altaar gebracht zouden worden. Niet de wind, daar gaat het natuurlijk wel om. Om die offers die daar gebracht worden, maar de instructies daaromtrent zijn een onderwerp aan zich. Ook heel uitgebreid, omdat je ook daarvan de voorschriften nogal verspreid vindt. Maar in de eerste plaats in de eerste vijf hoofdstukken van Leviticus. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Want dat is een verhaal apart. Maar wel over het altaar, waarvan in de eerste plaats gezegd wordt dat het is van sittimhout. Gemaakt van sittimhout. In de vertaling van het NBG staat er meteen acaciahout. Dat is niet eerlijk, want hoe men komt bij acaciahout is heel gemakkelijk. Men zegt, in een woestijn vind je geen hout. Daar is geen, hoe moet je in de woestijn zo'n ding bouwen? In de woestijn heb je alleen acaciahout. Nou weet ik niet of u wel eens een acacia gezien hebt, vooral in de woestijn. Vermoedelijk wel, hè. Als je die films ziet van Afrika met die olifanten en die zebra's, je ziet daar die bomen staan, dat zijn allemaal acacia's. Op een enkele uitzondering, dames, allemaal acacia's. Van die dunne boompjes, dunne stammetjes. Als een olifant tegenaan loopt, dan valt die boom vanzelf om. Niet als wij het doen, want dan is het toch wel wat taaier. Maar het stelt niet zoveel voor. En het hout is allemaal verschrikkelijk krom enzovoort. Want het breekt af in de hitte en in de zandstormen enzovoort. En dan komt het weer uit. Dus die bomen zien er niet uit. Ze zien er ongeveer uit zoals het menselijk leven, zal ik maar zeggen. Alles gaat er mis en toch komt er zo'n... Nou ja, goed. Nee, dat is een klassiek voorbeeld van. U weet, mensen hebben of schilderijen van bootjes op het water, in de storm enzovoort. Want omdat het zo'n mooie uitbeelding is van het menselijk leven, mens voelt zich daarmee verbonden. En als het dat niet is, dan is het wel een acaciaboom in een zandverstuiving. Dat is ongeveer hetzelfde als een boot in de storm op zee. Dus onthoud die. Maar hoe je daar in vredesnaam dit soort voorwerpen van moet maken, dat ontgaat mij volkomen, dus ik waag dat te betwijfelen. Maar de vertalers hebben gedacht van, ja, er zijn geen andere bomen, dus het moet acaciahout zijn. Daar weet ik niks van. En bovendien leren we ook niet waar ze het hout vandaan gehaald hebben, dus waarom zou het van bomen uit de woestijn geweest moeten zijn? Het hoeft toch niet, het kan toch ook ergens anders vandaan komen? Dus dat weten wij niet. En dus hebben de Statenvertalers het zoals gewoonlijk beter gedaan. Ze hebben het woord gewoon laten staan. En dus zitten wij met sittimhout, wat het ook wezen mag. En de aardigheid ervan is dat we nou meteen vragen, wat is dat? En dan zeggen we niet dat is een acacia, want dat weten we absoluut niet. Wij zeggen gewoon sitim, betekent zoveel als overstromen, uitspreiden, afwijken eigenlijk, dat is de grondbetekenis. Afwijken. En alle woorden die in verband mee houden, hebben in beginsel die betekenis. Het is dat wat afwijkt, zit in hout, is namelijk dus gewoon, maar dat blijkt ook uit het gebruik, een uitbeelding van de oude mens. Nou ja, de oude schepping, maar het is de oude mens dus. Dat wat afwijkt, u zult begrijpen dat het voor dus verwant is aan het begrip zonde. Taalkundig niet, maar wat de betekenis betreft wel. Want zonde, ook in het Hebreeuws en ook in het Grieks trouwens, betekent feitelijk afwijken, missen namelijk. Ernaast zitten. En wij kennen het woord ook in het Nederlands, in de, let op de juiste spelling, in het woord scheiden, dus afwijken, dat is dit woord sitim. Of sata eigenlijk, dat is de grondvorm. Scheiden, eventueel ook te schrijven met een lange ei en een t, want het is volstrekt hetzelfde. Zijn jullie nog niet wakker? Scheiden, schrijf je normaal met een korte ei en een d, broeder. Maar je kunt het ook schrijven met een lange ei en een t, en dan heb je nog steeds... Jongens... Het is echt te vroeg hoor, 's morgens om 10 uur. Ja, maar dat betekent precies hetzelfde. Namelijk afwijken, afscheiden, uitscheiden, juist, shit. Dat is hem dus ook. En het leuke is, daarom noem ik die woorden altijd het eerst, het leuke is dat het woord Satan ook daarvan afkomt. Degene die afwijkt. Maar ook de belofte die eraan vast zit, degene die uitgescheiden zal worden. Nedergeworpen zal worden. Prachtige woorden, zijn het. Ja. Maar het is dat wat er niet bij hoort. Dat wat afwijkt, dat wat zondig is, ook dus per definitie dat wat zal weggedaan worden. Het is afval, dus ook uiteindelijk. En dat geldt voor de mens ook in het algemeen. Want hij komt terecht, als het niet anders wordt, komt hij terecht in de poel des vuurs. Gehenna, het dal van Hinnom, de vuilverbranding, was dat buiten Jeruzalem. En dat is duidelijk genoeg waar het over gaat. Daar verdwijnt het uiteindelijk. Nou goed, Sittim houdt dus als een beeld van de natuurlijke mens. En het altaar volgens Exodus 27 vers 1 wordt gemaakt van Sittim hout. Dat is in beginsel dus de uitbeelding van de oude mens. Maar daarna staat er, eerst de afmetingen dan, want dat staat er eerst. Daar staat 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte, of andersom uiteraard. Vierkant zal dit altaar zijn, dat hadden we al begrepen dus. 5x5 en 3 hoog. Ik moet u eerlijk zeggen dat natuurlijk kunnen wij wat filosoferen over de betekenis van die getallen. Maar als we de afmetingen van alle voorwerpen in de tabernakel naast elkaar zetten, met elkaar vergelijken, dan zal blijken dat er toch weinig systeem in zit. En dat er niet al te veel van te maken is. Natuurlijk is het makkelijk om te zeggen, 5 is het getal van de genade en bij het altaar vindt men genade, natuurlijk. Dat is zo, maar als het 4 geweest zou zijn, dan hadden we gezegd, 4 is een beeld van de vergankelijkheid van de wereld en dat is wat het altaar ook uitdrukt, want voor men op het altaar komt, wordt men gedood. Gaat u maar door zo. Ik bedoel, ik kom daar niet al te ver mee. De eerlijkheid gebiedt mij dat te zeggen. Je kunt erover filosoferen, uren, maar doe maar. 5 spreekt inderdaad over genade, over verborgene dingen. En dat lijkt me toch in ieder geval van toepassing te zijn. Omdat wat er op het altaar gebeurt, is eigenlijk Behoort eigenlijk helemaal niet tot de wereld. Dat is iets wat eigenlijk niet kan en het gebeurt toch. Namelijk, waar het over gaat is dat een wereld die afwijkt, om zo te zeggen, zit in. Een zondige wereld op een of andere wijze met God verzoend kan worden. Want wat ik dan over de offers dan nu maar toch zo kort mogelijk zeg, is dat wij ons zouden realiseren dat het altaar niet een slachtbank is. Die heb je toch, hè? De dieren worden niet geslacht op het altaar en het altaar is dus niet de uitdrukking van de dood. Hoewel men dat in het algemeen denkt, maar dat is absoluut onbijbels. Er is sprake van een slachtbank. Dieren worden geslacht voor het altaar, bij het altaar, maar niet op het altaar. Het punt is juist dat dat wat dood is, komt op het altaar tot leven. Want daar wordt de geest er vaardig over, zal ik maar zeggen, want dat is wat vuur is eigenlijk. Ja, ja. En waar het om gaat is dat weliswaar op het altaar het een en ander verbrandt en verdwijnt, hoewel ook veel al verdwijnt en afgevoerd wordt voordat het maar op het altaar komt. Het komt niet eens op het altaar. Maar wat op het altaar komt, wordt eensdeels op het altaar alsnog gereinigd, maar andersdeels, en daar gaat het uiteindelijk echt om, stijgt het op tot God. En dus is het altaar een uitbeelding van wedergeboorte. Op een of andere wijze, afhankelijk van wat voor offers erop gebracht worden. Waarbij ik erop wijs dat er ook nog dingen opgeofferd werden die met de dood sowieso niks uitstaande hebben. Want spijsoffers hebben van doen met deegwaren. En die hoef je niet eerst om zeep te helpen voordat ze op het altaar komen. Voor alle duidelijkheid. Dus het altaar spreekt over dat men... vanaf het altaar de dingen oprijzen tot God, aan zijn dienst gewijd worden. En of ze al of niet hem tot een lieflijke reuk zijn, hangt er vanaf wat voor soort offer het is. Maar het zou opstijgen tot God. Dat is ook wat brandofferaltaar feitelijk betekent. Want een brandoffer is letterlijk in het Hebreeuws een opstijgend offer. En het opstijgen, Allah, vertaalt men met branden. Omdat men het gewoon technisch vertaalt. Maar het is veel meer dan dat. Kortom, het altaar spreekt over leven en zelfs over, en dus over opstanding en zelfs over hemelvaart. En daar gaat het maar om. Het zijn dingen die in deze oude wereld als zodanig onmogelijk zijn, maar ze zijn mogelijk bij God. En daar gaat het om, in zijn huis, in zijn voorhof. Ja, je kunt zeggen, het is noodzakelijk dat men sterft en opstaat uit de dood, kortom wedergeboren wordt, alvorens men het huis Gods zou binnengaan. En zo is het natuurlijk. Ik las een artikeltje, van een leuk artikeltje, las ik een blad waarvan ik de naam niet zal noemen deze keer. Leuk artikeltje over dat het wel aardig is om ons bezig te houden als christenen met normen en waarden. Of de wereld normen en waarden te prediken. Maar dat het geen enkele zin heeft zolang men niet wedergeboren is. En dat is het. Je komt niet in het heiligdom zonder eerst dat altaar te passeren. En dan bovendien ook nog het koperen wasvat. Dat is de enige route. Nou goed, 5 bij 5, 3. Ja, als ik wat van 3 moet zeggen, ik zeg er toch maar wat van, omdat anders iedereen roept, 3 is een beeld van de drie-enigheid. Dat hebben ze van de Grieken geleerd, want die hebben dat uitgevonden, hè, drie-enigheid. Hè. Dat komt helemaal niet uit de Bijbel, het komt van de Grieken. Voor de architecten onder u, Griekse klassieke bouwwerken hebben een rechthoekig, dan wel vierkante gevel. Dat is 4. En dat is een beeld van deze wereld, dat wisten zij ook. En daarop hebben ze een, hoe heet zo'n ding ook weer? Timpaan. Ik dacht eerst, het zal toch niet timpaan zijn, het is een muziekinstrument, maar dat kan ook. Maar zo'n driehoekige timpaan daarboven, en die wordt geacht uitdrukking te zijn van een drie-enige God, van de godheid als zodanig, want die wordt bij de Grieken geassocieerd met een drie. Niet omdat het echt een drie-enige God is, maar veel fundamenteler en ook bijbelser. God is namelijk 3, want God spreekt over de toekomst namelijk. Want anders kan hij beter zijn mond houden. Nou ja, dat staat ook in Jesaja. God spreekt per definitie over de toekomst. En dus is God, God als hij, omdat hij beloften doet. En dat is wat 3 werkelijk voorstelt. Of het hier een belangrijke rol speelt, weet ik niet. Maar je kunt het natuurlijk associëren. He? Ik bedoel, dat brandofferaltaar, dat houdt een belofte in. He? Van verbinding, verzoening met God enzovoorts. Maar het idee is dat 3 staat voor het spreken van Gods beloften die God doet. En daarom krijgt de 3 die van boven komt vervolgens uitdrukking in deze zichtbare wereld die aangeduid wordt met een 4. Dus de driehoek bovenop het vierkant, dat is een heel klassiek beeld. Kun je nog navragen aan de Pythagoras. Goed. Waar waren wij? 5x5 en 3 hoog. Iets over die ellen, want dat vind ik toch wel leuk. Daar lees je gewoon overheen. 3 ellen en de hoogte, 5 ellen, breedte enzovoorts. Maar de aardigheid is dat het woord el, de aanduiding is van alles wat afmeting heeft en daarom vrouwelijk is. Een beetje vrouwennaam is dus Ellie. Ja. Maar El is Ama. En Ama is ook een dienstmaagd. En zelfs is het ook één volk. Maar het volk is dan ook één dienstmaagd. Of ga ik nou te snel? Naam, het woord El is eigenlijk hetzelfde als ons woord meter. Het meter is ook een mater. En mater is een moeder. En dus een vrouw. Alles wat afmeting heeft, wat je meten kunt, is vrouwelijk, want het is de veruiterlijking van de punt in het midden. En de punt in het midden van de cirkel, de punt heeft geen afmeting en die is mannelijk. Hebben we die nog? Maar deze dingen krijgen dus gestalte. Alles wat gemeten wordt, krijgt dus gestalte. Waarna de volgende vraag altijd is, en van wie is het? Maar daar zullen we het nu maar niet over hebben, want dit is allemaal van de Heer. Uiteraard is zijn tempel. Maar alles wat afmeting heeft is vrouwelijk en daarmee dienstbaar. En daar gaat het om. Het altaar is dienstbaar aan God. Uiteraard niet aan de mens. Zeg ik ook voor alle duidelijkheid, want wij hebben soms het idee dat alles wat God doet, doet hij voor de mens. En ik zal niet ontkennen dat hij voor de mens het een en ander doet. Maar ik moet dan toch in de eerste plaats zeggen dat ook, en juist en vooral, het zogeheten verlossingswerk een werk is ten behoeve van God zelf. Ik zeg dan gewoonlijk, God heeft gezonden de Zoon des Mensen in deze wereld, want zo heet het, Zoon des Mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat was niet ter wille van het verlorene primair, maar ter wille van de verliezer. Uiteraard, want die wilde zijn verloren voorwerpen terug. En de verliezer was God uiteraard. Wij zijn verloren van nature en hij is dus van nature de verliezer, daarom lost hij het probleem op. En voor zover wij zondaren zijn en dus ons doel missen, wel nu, hij is het doel. En hij zorgt dat er alsnog geraakt kan worden, dat is het eigenlijk. Hij lost, dat wil zeggen, zonder probleem mag dan uw probleem zijn. Fundamenteel is het niet uw probleem, het is Gods probleem en daarom lost hij het op. Alleen vele mensen accepteren de oplossing niet. Maar ja, er is geen andere. Maar voor alle duidelijkheid, hè, dus al het werk Gods is, staat hem ten doel. Dat wil zeggen, het is voor hemzelf in de eerste plaats. Dat wij er wel bij varen, dat is inderdaad waar, ja. En dat het dus is ten behoeve van ons, dat is ook waar, want wij waren behoeftig. Maar in de eerste plaats gaat het om God zelf. Zoals ze zegt, alles wat afmeting heeft, loven de Heer. Staat in dienst van de Heer. Nou goed. Er staat dan vervolgens, ik probeer dit schriftgedeelte te volgen, vers 2, gij zult zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Er staan dus 4 hoeken, er staan dus hoornen op de 4 hoeken van het altaar. Dat kom je later ook tegen bij het gouden reukofferaltaar, overigens. Even kijken, ja. 4 hoorns op de hoeken van het altaar, dat is een vrij gemakkelijke. De hoorn spreekt namelijk over koningschap. U weet wel, 10 hoornen zijn 10 koningen. En hier zijn het maar 4 hoornen, dus het is 4 maal een uitbeelding van koningschap. En dus gaat het over heerschappij, over macht die van het altaar, of wat het voorstelt, uitgaat. En wel over heel de aarde, want die 4 hoeken breng je meteen in verband met de 4 hoeken der aarde, de 4 windrichtingen. Niet omdat er niet meer zijn, maar omdat de wereld nou eenmaal beschouwd wordt als een 4. En dus wordt het beperkt tot 4. 4 horens in dit geval. Je spreekt over de heerschappij van wat daar gebeurt. Dat wil zeggen de macht van het altaar, maar ik bedoel het overdrachtelijk. Waar het over gaat is dat wat daar gebeurt is sterker dan al wat er verder in de wereld gebeurt. En voor zover op het altaar dus verzoening wordt gedaan, daar zullen we het straks over hebben. Maar voor zover op het altaar verzoening wordt gedaan, is die verzoening sterker dan de zonde of de tekortkoming en de gebreken van de natuurlijke mens. En daar gaat het om. Het overstijgt alles wat in de wereld is. Het heerst dus, want dat is de betekenis van heersen. Even kijken wat ik daar nog meer over zal zeggen. Nou ja, er is een idee. Even kijken wat ik hier bij de hand heb. Er is een idee dat men eventueel vergeving van zonde zou ontvangen wanneer men zou vluchten naar dit altaar en een van de hoornen van het altaar zou aangrijpen. Ik kan het hier niet vinden. Maar je vindt dat in de in 1 Koningen, in de geschiedenis van Salomo, heet die man ook, lui ook alweer. Het gaat om 2 mannen zelfs die de hoornen van het altaar aangrijpen om in de hoop dat ze dan genade ontvangen. Het is een hardnekkig verhaal, maar het blijkt dat ze het niet krijgen in de Bijbel. En verder vind je daar geen instructies over. Het is net zoiets als dat men in onze dagen meent dat als men vervolgd wordt door de overheid, door justitie, en men vlucht in een kerk, dat men dan niet gearresteerd zal worden. Dat is ook zoiets raars. Waar men dat toch vandaan heeft. Zoiets van, hier heerst God en hier heeft de mens niks te zeggen. Mag hij zijn wetten niet toepassen. Of zoiets. En in de oudheid kreeg je dus vooral iemand vlucht de tabernakel in nog. Want het was voor de tempelbouw nog een grijp de hoorn van het altaar. He? Adonia geloof ik of zo. Ik kan die namen soms zien. En het is nog vroeg in de ochtend. Maar goed. En ik heb een slecht geheugen. Dus maar goed. Maar dat is een onbijbelse gedachte. Je komt het altijd tegen, maar in de Bijbel als zodanig kom je het niet tegen. Niet in de instructies. En als iemand meent dat het zo zal werken, dan zegt Salomo, maakt niet uit, steek hem overhoop. Nee, dat komt omdat de man een beeld was van de wet. En dus wordt hij gedood, ongeacht dat hij het altaar vast heeft. Maakt verder niks uit. Is typologie, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Nee, de hoorn drukt gewoon uit de heerschappij. De macht die uitgaat van die positie van geofferd aan de Heer. Zo is voor ons ook. Onze kracht, onze zekerheid komt voor onze macht. En ook onze toekomstige heerschappij met Christus is fundamenteel gelegen in het feit dat we onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dus, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En wat zal een mens mij doen? Kortom, wij zouden in het leven heersen, enzovoorts, door die ene. Omdat genade heerst. Dat is Romein 5, en zo verder. Maar goed, het is een algemeen beginsel, dus ik hoef er niet al te uitgebreid op in te gaan. Het volgende wat wij lezen in Exodus 27 vers 2 is: en gij zult het met koper overtrekken. Niet het hoorn uiteraard, maar het altaar, het hele altaar. Het is gemaakt dus van sittimhout. Dus er wordt van planken wordt het een en ander in elkaar getimmerd, daar komt het op neer. En daarna wordt het met koper overtrokken. Dat zijn in de praktijk dunne koperen platen die eromheen gevouwen en wellicht geklonken worden. Want zo werkte dat. Koper. En koper is een prachtig ding in de Bijbel, ook wat het woord betreft. Omdat het Een uitbeelding, het Nederlandse woord zegt het zelfs al, omdat het een uitbeelding is van wat wij verzoening noemen. Het Nederlandse woord zegt het al, het Hebreeuwse niet hoor, zegt wat anders. Maar ons woord koper is namelijk hetzelfde woord als het Hebreeuwse woord kafar. En kafar is bedekking. En dus verzoening, het is op de naam van het zogeheten verzoendeksel. Kaforet, kaparet, kaporet, of hoe je het maar uitspreekt. Maar dat is wat het woord zelf al betekent. En is maar even de betekenis dan. Ons woord koper, het Nederlandse woord koper, komt trouwens gewoon afgeleid van de naam van Cyprus. Kypros in het Grieks. Cyprus, want dat is de klassieke vindplaats van het koper. Ik geloof niet dat er nog veel vandaan komt. Tegenwoordig. En in alle talen is dat zo. Koepfer, kopper, koppar, kobre, kuivre, wat het maar is. Dat heb ik opgeschreven, dat kan ik ook niet onthouden uiteraard. Hè. En in het Latijns cuprum. En dan gaat ze, dat woord is zelfs zo sterk, dat als je kat koperkleurig is, heet het een Cyperse kat. Ja, die komt niet van Cyprus, maar heeft de kleur die we associëren met Cyprus. Koper, namelijk. Nou goed. En daarna zegt men, maar goed, dat zijn details, dat de naam van Cyprus oorspronkelijk uit het Assyrisch komt van het woord kipar. En kipar is dus echt weer echt kafar, het Hebreeuwse woord voor bedekken. Daar gaat het maar om. Bedekken of verzoenen. Koper spreekt van verzoening. Het is een prachtig ding, omdat koper heeft nou eenmaal een reinigende werking sowieso. En dat dat met verzoening te maken heeft, lijkt me duidelijk. Koper doodt algen, schimmels en ziektekiemen. Als je algen in je aquarium hebt, dan gooi je er een koperen cent in. Dus daar zijn die dingen allemaal gebleven. Is waar. Je bent zo van je algen, schimmels en ziektekiemen af enzovoort. En van oudsher, dat weten wij allemaal helemaal niet meer, maar van oudsher werd koper gebruikt bij alle handvaten, deurknoppen en wat het maar wezen mag, om reden dat het een reinigende werking zou hebben, zou bewaren tegen ziektekiemen. Wij zijn dat allemaal kwijtgeraakt. En waar men het nog weet, zegt men al gauw, ja, maar het is occult en sinister en van de duivel en weet je veel wat. Maar je kunt er ook zelf door gereinigd worden, hè, door koper. Dat heet kopervergiftiging, want je bent zelf helemaal onrein, dus van koper ga je uiteindelijk helemaal dood. Omdat je ook maar een alg bent en een ziektekiem. Hé? Nee? Ja hoor. Koper heeft een desinfecterende werking. Koper wordt in verband gebracht trouwens met Venus. Nou, als we het nou toch over occult hebben, kunnen we nog even. Oh. Koper wordt in verband gebracht met Venus, de morgenster. Want koper houdt verband met de venen. En de venen zijn de aderen, uw bloedvaten. En veneus. Wil zeggen de aderen betreffende, het veneuze stelsel, het aderenstelsel. Dat wil zeggen, het gaat over de bloedsomloop. Het heeft dus rechtstreeks van doen met de reinigende werking van het bloed. Heb je die nog? Zolang het bloed is en doet wat het doen moet, gaat het rond, beweegt het door onze aderen en reinigt zo ons lichaam en voert de rommel af naar onze nieren enzovoorts. Dat is het eigenlijk, hè? Reinigende werking. Maar koper wordt daarmee in verband gebracht, want u zult zeggen, hoe komt u daar nou weer bij? Nou, dat is heel eenvoudig. Koper is een geneesmiddel van allerlei ziekten die met de bloedsomloop van doen hebben. En in het bijzonder zelfs wordt het gebruikt tegen multiple sclerose. Ik kan het bijna niet zeggen. Multiple sclerose. Koper. Als je er tegen kunt. Maar zo werkt het in ieder geval. Het wordt als medicijn gebruikt. In ieder geval is het statistisch gegeven dat in gebieden waar veel koper voorkomt, komt multiple sclerose niet voor. Eigenaardig genoeg. Ik weet niet of het daarna echt goed helpt. en of je er echt van genezen kan worden, maar dat het daar invloed op heeft, wel degelijk. Reinigende werking van het bloed en van dus het actieve leven in de mens. En dat is wat koper doet. Maar u begrijpt, dat is reinigend, maar dat is weer zo omdat het communicatie brengt. Reinigen wil zeggen het verwijderen, verplaatsen, het afvoeren, het verwijderen van onreinheid. En dus reinigen heeft van doen met communicatie, beweging enzovoorts. Het een gaat niet zonder het ander. Daarom heeft bloed een reinigende werking, omdat het rondgaat in het lichaam. Dus zo moet het ook uiteraard. Ook in de overdrachtelijke betekenis van het Nieuwe Testament, want voor zover het bloed van Christus ons reinigt, is het omdat zijn bloed, zijn leven in ons is, actief is, wel te verstaan, rondgepompt wordt door het hart, dat wil zeggen door het geloof. Want door het geloof is dat leven van Christus in ons actief en het reinigt ons van alle ongerechtigheid, zegt 1 Johannes. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle ongerechtigheid. Het is een normale gang van zaken, hoef je niks aan te doen. Dat gebeurt gewoon. Het bloed doet dat. Kortom, het verband tussen koper en de bloedsomloop heeft te maken met de communicerende werking van koper. En daarom vinden wij koper in waterleidingen, gasleidingen, elektriciteitsleidingen. 70% van de wereldproductie van koper wordt gebruikt voor leidingen. Elektrische in de eerste plaats overigens. Onvoorstelbaar. En diezelfde werking van communicatie vind je ook in dat koper heel gemakkelijk te legeren is met andere metalen. Het legt de verbinding, brengt de verbinding tot stand. Koper met zink, koper met tin, dan heb je koper met zink, heb je geel koper. U weet wel, waar ze trombones van maken, scheelkoper. Oh, er waren roodkoperen, schuiftrompetten. Nou goed, laat maar zitten. Koper met zink, koper met tin, dan heb je brons. En dus wordt koper gebruikt voor geluid. Dat is ook communicatie, net als de leidingen. En bovendien, tegenwoordig heeft men in de militaire dienst van die verbindingsleiding, u weet wel, van die kabels die, nee, tegenwoordig bijna niet meer, hè. Maar in mijn tijd nog wel, van die enorme haspels die uitgerold moesten worden voor de verbindingen enzovoorts. En toen men dat nog niet had, hadden ze gewoon trompetten. Die had ik dus ook nog toen, ja. Voor de communicatie, voor het doorgeven van signalen, dat is wat koper doet, het brengt de verbinding tot stand. En dat is dus wat verzoening is, wat gaat uiteindelijk om de verbinding met de levende God. Een verbinding die er niet is, omdat wij afgesneden zijn, zo is de positie van de zondaar en de natuurlijke mens. Maar de verzoening brengt de verbinding tot stand, want dat is wat verzoening ook in het Nederlands betekent. Maar koper is daar de meest voor de hand liggende uitdrukking van. En dus koperen blaasinstrumenten om signalen door te geven. En als je die niet hebt, koperen bellen. Dan wel bronzen klokken. U weet wel, dan gaan die bellen en dan weet je weer. Dan moeten we of naar de kerk of er gaat iemand dood. Een van de twee. Maar goed. Zullen we het verder maar niet over hebben. Het is een signaal in elk geval, hè? Toch? Verbinding. En de laatste, die heb ik nog bewaard, die heb ik voor Tom bewaard. Koper wordt gebruikt in de klassieke grafische technieken, uitgebreid. Etsen enzovoort. Hè. Koper. En grafische techniek heeft van doen met communicatie enzovoort. Van welke kant je dat ook bekijkt, dit is wat het is. Koper reinigt en koper verbindt. Als ik het in twee termen moet zeggen, maar bij nader inzien is het natuurlijk toch één geheel. Koper brengt een reinigende verbinding. Dat is het. En uiteindelijk spreekt het over de hoge priester van het nieuwe verbond, die reinigende verbinding tot stand brengt, uiteraard. Maar goed, het zijn de priesters onder leiding van de hoge priester die nou eenmaal het altaar bedienen. En daar gaat het om. Vandaar dat we koper vervolgens ook tegenkomen in het volgende voorwerp in de voorhof, namelijk in het koperen wasvat uiteraard. En wasvat dient tot reiniging en dus is het van koper. Nou ja, tenzij anders vermeld, laten we niet te voorbarig wezen, maar het is nou helemaal zo. Goed, dat is het belangrijkste ervan. Daarna hebben we vers 4 in Exodus 27. Gij zult het een rooster maken. Gij zult voor het altaar een rooster maken van koperen netwerk, gevlochten werk, wil dat feitelijk zeggen. Een traliewerk, een vlechting. Vlechting is trouwens de goede vertaling van het woord voor rooster. En gij zult aan dat net of aan dat rooster vier koperen ringen maken aan zijn vier einden. En gij zult het onder de omloop des altaars van beneden opleggen, alzo dat het net tot het midden des altaars zij, of net niet. Alzo dat het net tot het midden des altaars zij. Vers 4 en 5, de kwestie van het rooster. Eens even kijken, wat hebben we op deze afbeelding? Hier hebben we de goede. Men heeft dat rooster dus in deze tekening aan de buitenkant van het altaar opgelegd, dus tegen de buitenkant van het altaar aan, van beneden, dus van onderaf, er staat er, van beneden, alzo dat het net het traliewerk tot het midden des altaars zij, dus tot de halve hoogte zijn de anderhalve el. Zo heeft men dat hier gedaan en ik denk dat dat helemaal goed is. Het werd trouwens in de beschrijving wordt gesuggereerd dat men dat netwerk, dat traliewerk trouwens gewoon gebruikt als gereedschaprek. Men hangt de krauwelen en kortom de besprengbekkers en zijn koolpannen en al zijn gereedschap eraan enzovoorts. De andere gedachte is, dan moet ik weer even door mijn aantekeningen heen vliegen. De andere gedachte is dat dit rooster het rooster zou zijn bovenin het altaar, het rooster waaronder of waarop het vuur lag. Een van beide. Of anders, het vuur zat eronder en dan had je een rooster en op het rooster lagen dan die offers. Men gaat er kennelijk vanuit dat die dingen geroosterd moesten worden, zodat het altaar een barbecue was. En, want wij kennen die dingen zo. En dat is een misverstand. Dat is bovendien zelfs helemaal onmogelijk. Want er is natuurlijk helemaal nog iets anders aan de hand met dat altaar. Ik kan het weer zo gauw niet vinden. Hier heb ik het. Het moet een uitwendig rooster zijn. Volgens deze, het leuke even erbij te vermelden. Deze tekeningen zijn in beginsel gebaseerd op de uiteenzettingen van de beroemde dominee Schouten in de tijd. En die heeft dat inderdaad goed gezien als u mij vraagt. Want het punt is namelijk dat een altaar volgens andere voorschriften, dat wil zeggen volgens Exodus 20 vers 24 en dat is nog maar een paar hoofdstukken terug. In hoofdstuk Exodus 20, vers 24, zal moeten gebouwd worden van aarde. Want daar staat, maak mij een altaar van aarde en offert daarop uw brandofferen en uw dankoffer, uw schapen, uw runderen, alle plaatsen waar ik mijn naam gedachten en stichten zal ik tot u komen, zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dit niet bouwen van gehouwen steen. Zo gij uw houwijze daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. Met andere woorden, het altaar wordt gebouwd van aarde, of desnoods, dat zijn hele kleine korreltjes, of desnoods grote korreltjes en dan zijn het stenen, maar het mogen niet door mensen in vorm gebrachte stenen zijn, het moet gewoon in de natuur aanwezig zijn, opgestapeld worden van de aarde en op die aarde wordt het een en ander geofferd. En de bouw van dit brandofferaltaar is niet in strijd met deze voorschriften van bijvoorbeeld Exodus 20 vers 24 en 25. Het hele idee is namelijk dat dit altaar niet anders is dan een omhulling van het eigenlijke altaar, namelijk de hoop stenen of de hoop aarde. Met andere woorden, dit is gewoon een vierkante kast die verder leeg is. Waarschijnlijk zat er ook helemaal geen bodem in, lijkt mij. Die leest daar in ieder geval ook niet over. Dat is gewoon een vierkante kast, zal ik maar zeggen. Die ergens wordt neergezet en daarna gevuld wordt met aarde of met stenen. En daarop wordt gestookt. En dat is het dan. En 5L, pak een beet, is toch in ieder geval minstens 2,5 meter. Breed en lang heet dat, in vierkant. Zodat je ruimte genoeg hebt om je vuur netjes in het midden te stoken. Zodat het koper, maar zeker ook het hout wat daar nog onder zit, zit in hout, niet aangetast wordt door de hitte van het vuur. Dat moet lukken. Hebben die nog? En dan ben je van al je technische problemen af. Want hoe kun je vuur stoken op houten planken met, overtrokken met een laagje koper? Dat kun je een paar keer doen en dan is het hele ding weg. Heb je hem niet meer, zal ik maar zeggen. Maar het probleem is er niet. Het is gewoon een vierkante kast gevuld met aarde. En dat is het dan. Zodat het nog steeds een altaar is zoals daarvoor ook altijd al bestond. In de dagen van Genesis, zal ik maar zeggen. En in overeenstemming met de voorschriften van Exodus 20. Het is alleen wat een sierlijke omhulling die erbij gemaakt is. Maar dat is het dan. En dat rooster is dus gewoon een rooster aan de buitenkant. Een net is het. Een netwerk, een traliewerk, een net. Zo heet het hier ook in Exodus 27. Een net, en dat is niet voor niks. Want u zou moeten bedenken dat het net, of het netwerk, in de Bijbel nogal een paar keer genoemd wordt. Overigens hoofdzakelijk in de psalmen, maar daar talloze malen. En daar gaat het over gevangen in een net. In een net wordt men gevangen. En als u mij vraagt wat dit hier uitdrukt, is dat dat net als het ware het altaar vangt, want het net wordt er omheen gelegd van onderaf, zodat het altaar in een net gevangen is en als het ware wordt opgetrokken tot God. En dat is precies wat op het altaar gebeurt. Want typologisch, al wat op het altaar terechtkomt, is bestemd voor de Heer en rijst dus op. Maar via het net wordt uitgedrukt dat het hele altaar als het ware tot God omhoog oprijst. Vergezocht? Nee, wij kennen een plaats in de Bijbel waar het ook daadwerkelijk zo gebeurt. Dat was op de Karmel. Bij Elia. Niet alleen het offer op het altaar verteerde, maar het hele altaar verdween. Vreemd genoeg. Niet alleen wat wij de Heer geven aanvaardt hij, maar wij zelf helemaal verdwijnen. En zijn gesteld gezet in de hemel enzovoorts. Het is een prachtige uitbeelding van de positie van de gemeente, ook in onze dagen. Maar goed, dat even terzijde. Maar het netwerk wil dus zeggen, het is een gevangenis en het is gevangen om op te reizen naar God. En want een brandofferaltaar is een opstijgend offer, maar het hele altaar neemt als het ware daarmee die positie in. En dat de offers gebracht worden op de aarde, op natuurlijke steen, dat is natuurlijk simpel genoeg. Het drukt uit inderdaad dat wat op aarde is, aan God ter beschikking gesteld kan worden, zonder dat overigens die aarde zelf daardoor verandert. Maar het is ook de functie die de aarde zou moeten vervullen, want deze oude wereld zou eigenlijk moeten fungeren als één altaar. Dat wat erop is, zou bestemd zijn voor de Heer. Dat is de uiteindelijke gedachte. Maar in het altaar wordt dat meer specifiek uitgedrukt. Nou goed, daarna hebben wij nog vers 4. Gij zult een koperen rooster maken en koperen ringen aan zijn vier einden. Dus die koperen ringen zitten dan aan de vier hoeken en zitten dus automatisch op halve hoogte van het altaar, logischerwijze, want tot daar reikt dat koperen netwerk. Maar de suggestie is dat die koperen ringen aan het net vastzitten. Begrijp je me goed? Ze zitten aan het altaar vast, anders kun je het niet dragen. Maar in de beschrijving zitten ze aan dat net, aan dat traliewerk vast. En dat is helemaal duidelijk natuurlijk. Hè? Dat wil zeggen, als daarna handbomen door die ringen gestoken worden en aan de handbomen wordt het altaar gedragen, dan wordt het als het ware gedragen in een net. Via het net wordt het omhoog getrokken. En het net drukt uit dat het gevangen is. Dat wil zeggen, bestemd is en gewijd is aan voor de Heer enzovoort. En zo wordt het dus gedragen. Van die handbomen lezen we nog in vers 6. Gij zult ook handbomen maken tot het altaar. Dat wil zeggen, voor het altaar. En gij zult ze met koper overtrekken, want alles moet van koper zijn. En de handbomen zullen in de ringen gedaan worden, alzo dat de handbomen zijn aan beide zijden des altaars, als men het draagt. En dan staat er nog, gij zult hetzelfde hol van planken maken. Dat is wat ik zei, het is gewoon een vierkante omhulling. Het wordt gevuld met zand of aarde. Gij zult hetzelfde hol van planken maken. Nog even iets over die ring en de handbomen. U weet toch wat door een ringetje halen betekent? De handboom door een ring halen, door een ringetje halen. Als iets is om door een ringetje te halen, dan is het helemaal perfect. Maar in werkelijkheid, door een ring halen, betekent eigenlijk sterven. Want een ring, het woord voor ring, betekent in het Hebreeuws verdrinken. Zo is het vertaald in Psalm 9, vers 16. En je komt het woord tegen met een andere uitgang. Als dopen, dat is Exodus 12, vers 22. En met weer een andere uitgang, weer een ander slotletter, worden vertaald met doden. Verdrinken, dopen, doden. Dat zijn drie woorden, waarvan de eerste twee letters, eerste twee, identiek zijn. En de verschillende uitgangen geven verschillende vertalingen vervolgens. Maar de grondbetekenis is dezelfde. De ring is namelijk de uitbeelding van de dood. Zo wordt het toegepast in de vertaling altijd. Maar het is eigenlijk de uitbeelding van het ingaan in de eeuwigheid. Dat wat door de ring gaat, gaat de eeuwigheid in. Want de ring staat voor eeuwigheid. Hoef ik niet uit te leggen, want dat kunt u bij uw juwelier navragen. En anders bij uw predikant. En de draagbomen door de ringen steken is dus een beeld van de dood. Nou ja, voor mijn part dood en opstanding, dat kan ook. We hebben nog een toelichting bij trouwens. Er staat over de draagbomen dat ze slechts één keer in de ringen gestoken werden. Met andere woorden, als het altaar ergens was neergezet. En het moest daar een poos blijven staan omdat het daar gebruikt ging worden, dan werden niet die draagbomen eruit gehaald. Ze bleven erin. Daarmee uitdrukkend, het is nog steeds als het ware opgeheven, verhoogd, het is bestemd voor de Heer. Bovendien, het door de ringsteken van die handbomen is een beeld van dood en opstanding en dat is heus maar eenmalig. En dus werden de handbomen er niet meer uitgehaald. Dat staat in Exodus 25, vers 15. En naar het schijnt ook in 1 Koningen 8, vers 8. Ik weet zo gauw niet wat daar staat, maar het staat nog eenmaal in mijn notities. Zodat je bij elkaar hebt dood, opstanding en hemelvaart. In de handbomen, de ringen en die zitten weer aan het net. Dan hebben we nog wat details. Volgens Exodus 20 vers 26 waren treden of trappen bij het altaar niet toegestaan. Dat was niet decent genoeg. Maar goed. Maar meer in het algemeen, men mag zich bij het altaar blijkbaar niet verheffen. Komt niet op een verhoging te staan. Niettemin is er vaak het idee, dus op deze tekening ook weergegeven, dat er toch een verhoging was, ontleend aan Leviticus 9 vers 22, waar staat, Aaron kwam af na het offeren. Heb je die? Hij kwam af na het offeren. Zodat men zegt, dan stond hij toch iets hoger. En aangezien het geen trap mocht zijn, heeft men uitgevonden dat het dan wel een schuine oploop geweest zou zijn. Makkelijk voor als de priester in de rolstoel zat, maar... Nee, dat mocht niet, broer. Als hij zoiets mankeerde, dan mocht hij geen priesterlijke dienst verrichten. Dus dat was ook al niet nodig. Ik vind het ver gezocht. Want als er staat, Aaron kwam af na het offer, wil dat niet noodzakelijk zeggen dat hij ook letterlijk op een verhoging stond bij het offeren. Het kan ook overdrachtelijk een hoge positie zijn, namelijk. Zo goed als men afdaalt naar Egypte en optrekt naar Canaan. Dat is consequent taalgebruik in de Bijbel. Aftrekken naar Egypte en optrekken naar Canaan. En het is niet noodzakelijk omhoog of omlaag gaan. Dat kan het soms wel zijn in sommige omstandigheden waar die termen gebruikt worden, maar niet noodzakelijk. Maar als er Aaron aan het offer is, dan heeft hij een verhoogde positie in overdrachtelijke zin. Dus het idee van die schuine oploop, dat lijkt me niet wat. Maar misschien was het, maar het lijkt me niet, want ik denk dat het dan toch een trap is, al is het maar één tree die wat schuin loopt. Dus dat lijkt me niet het geval. Wat hebben we daar nog? Niks meer. In het algemeen, het idee van een altaar vind je natuurlijk terug, in ieder geval in het offer van Isaac door Abraham. Dat was op de dorsvloer van Arauna Ornan. Dat wil zeggen, zo heette die plek later. Op de berg Moria, dat wil zeggen op de Tempelberg. Het was een verhoging, maar het was gewoon op een vlakke kale rots. Als u mij vraagt, hebben wij dat ding gezien, sommigen van ons, want die Dome of the Rock, de rotskoepel op de voormalige Tempelberg in Jeruzalem, lijkt mij gewoon te zijn de dorsvloer van Arauna. Hij loopt wat scheef, maar... De discussie bestaat over de vraag of dat misschien in de tijd van de tempel het brandofferaltaar was, de basis van het brandofferaltaar, dat er dan omheen gebouwd is. Zou kunnen, want de brandofferaltaar was toen in de dagen van de tempel veel groter. Ik weet niet aan mijn hoofd hoeveel. Of dat misschien die rots, die rots is die het centrum was van het heilige der heiligen. In dat geval was hij wel wat aan de grote kant, lijkt mij. Maar één van de twee. Maar dat die rots daar van oorsprong gewoon de dorsvloer is van Arauna en dus fungeerde als altaar, dat lijkt me een duidelijke zaak. Er wordt niet geofferd op koper, er wordt geofferd gewoon op de grond. Nou ja, verhoogde grond om aan te geven dat het aan de Heer gewijd is. Maar dat is het dan. En zo is het met ons ook, vanuit onze aardse positie, zoals wij zijn en wie wij ook zijn... worden wij levend gemaakt en als het ware gevangen in het net. Dat wil zeggen, door de Heer en inderdaad opgetrokken tot hem, de verhoging. Want dat is wat op het brandoffer gebeurt. De dingen stijgen op tot God en worden daarmede gewijd aan zijn dienst. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd weer voor een pauze.